Kees, mag ik je uitnodigen?
Hij wordt nu vrijgelaten.
Mag ik voor je bidden?
Tuurlijk.
Vader, dank u wel dat u Kees hier gebracht hebt. We danken wel voor de zegen die u Kees heeft gegeven in ons land. De bediening van Op de Bres. Allerlei andere zaken die hij doet. Heer, ik bid u dat u juist zijn hart en zijn gedachten zult openen voor wat u te zeggen hebt. Heer, u kent zijn voorbereidingen. Heer, dat dat tot zegen van Kees zelf en tot van de gemeente en de luisteraars die er later teruggehoorden zullen zijn. Je spreekt tot onze harten. Kom tot uw doel in ons leven. En ik bid u ook voor de bediening die Kees heeft. Dat u hem daarin overmatig zal zegenen. In de naam van Yeshua. Amen.
Amen. Ik zal me eerst eventjes voorstellen. Trouwens, Henk Benveld, die is nu weg. Die ken ik al een aantal jaar. Die is ook in deze gemeente. En ik zie Gert-Jan Loor, een heel bijzondere man in mijn leven. Die heeft mij kerkgezins bijgebracht. En ik weet niet of het zich kan herinneren, maar ik was zo hemelsgericht na mijn bekering in 1973 en tijdens de opleiding, dat ik meer in de hemel zat dan op aarde. En hij weet het niet meer, maar dan zei hij tegen mij, je moet je ook weer bekeren, niet alleen tot de hemel, maar ook tot de aarde. Nou, dat gebed is verhoord, want een half jaar later zat ik in Californië en daar gingen ze bijvoorbeeld na een dienst gingen ze naar een restaurant. Nou, ik kwam niet meer in een restaurant, maar dat is het heel normaal. Of naar een ijssalon of wat dan ook. Dat was dan na de dienst een gewoonte. En natuurlijk Jack, de inspirator. Als je bij Jack geweest bent, dan heb je direct weer inspiratie voor de komende 500 jaar. Dat is altijd weer geweldig. Toch? Dan zeggen we amen. Amen. Goed zo. Dus het is goed om hier te zijn. Ik zal mijn naam even... Ja, ik heb een aparte naam natuurlijk. Vork. Ik weet niet of... Wie heeft mij nog nooit gezien hier? Nou, een aantal mensen niet. Maar goed... Ik heb dus een bijzondere naam, Vork. En ik vertel altijd dit grapje. Enkele jaren geleden werd ik opgebeld door een broeder uit Alblasserdam. Die zegt, hallo, met broeder Mes. Ik dacht, wat is dit? Zeker een grapjas. Dat heb je wel meer door de geschiedenis van mijn leven. Heb ik al meer meegemaakt dat mensen grapjes maken met je naam. Voor degenen die pastoraal gevoelig zijn, ik ben er al doorheen hoor. Dus hij belde op, hij was in de grote gemeente in Alblasserdam en zegt, wil je bij mij komen spreken? Want het bleek dus een voorganger te zijn. En ik zeg, oké, dat heb ik wel vaker gedaan, dus ik kom maar weer. Dus ik naar Alblasserdam en u kunt zich voorstellen hoe die dienst was. Broeder Mes, die had de leiding. En broeder Vork mocht spreken. En sinds die tijd zijn we op zoek naar een lepel. Dus misschien kent u iemand die een lepel heet. Dan hoor ik het graag van u, zodat het bestek weer helemaal voltallig is. Nou, ik kom uit een heel groot geslacht. Weet je, God is de God der geslachten. Nou, daar is in mijn geslacht wel aan gewerkt. Want mijn opa, die had 8 kinderen bij de eerste vrouw. Rooms-katholiek. En bij de tweede vrouw, schrik niet, had hij de 16. Dus mijn opa, die woonde in Nieuwkoop, hier vlakbij, Noorden, Nieuwkoop. En die had 24 kinderen. En hij had 150 kleinkinderen. En ik ben er één van. En toen hij 90 werd, we hebben een Duitse achtergrond in de geslachten. Er zijn 2 dingen die bij mijn opa naar voren kwamen. Dat was dat hij humor had, ik ben naar hem genoemd. En discipline. Dat moet natuurlijk wel als je 24 kinderen hebt. Als hij zo deed, was het stil. Het was echt stil. En toen hij 90 was, zat hij in de kerk en de pastoor die een mooie toespraak. En die sprak zo tot de voltallige vorkenfamilie, want de hele kerk zat vol met vorken. Opa Vork, u heeft uw christelijke plicht heel goed gedaan. Ja, dat kon hij wel om zich heen zien natuurlijk. Maar het was altijd reuze gezellig bij ons. Dus vandaar, dat is een beetje mijn achtergrond. En ik ben zelf getrouwd, ik heb maar 4 kinderen, dus ik ben nog lang niet toe aan waar hij zat. En ik heb 8 kleinkinderen, waar ik erg van geniet. Ik zie dat u in een bepaalde houding gaat zitten. Kun je het horen? Oh, je wil even luisteren. Ja, hij ging zo zitten, ik denk, wat gaat hij doen? Hè? Zo van, zo. Goed. Nou, zoals u gehoord hebt, ik ben betrokken bij een gebedsbeweging. Ik ben trouwens op 28 februari 1973 om 8:10 tot levend geloof gekomen. Op de boot van Youth for Christ in Utrecht. En daarvoor was ik een soort halve hippie, met lange haar en alles erop en eraan. Ik ben er opgegroeid in de jaren 60. Maar mijn grote passie was de voetbalsport. Ik droomde ervan om een professioneel voetballer te worden en dat heb ik ook een jaar gedaan bij de toenmalige Eredivisie Club MVV, maar God had een ander doel voor ogen. En ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar op een gegeven moment kwam ik tot erkenning en het besef dat er meer moest zijn dan een God die je straks zou ontmoeten als je zou sterven. Dat was mijn beeld van God. Als het zo is, dan kom ik hem later wel tegen. Maar hij sprak tot mij, hij werkte in mijn leven. Ik kwam ook mede door de gebeden, want in ons dorp werd gebeden door de protestanten voor de katholieken. Want de katholieken waren al afgeschreven door de protestanten, maar er was een bewogen gebedsgroep. En die ging bidden voor die katholieken en ik was de vrucht ervan. Maar ik had ondertussen een contract gekregen bij MVV, dus ik was bekend in het hele dorp. Dus het eerste wat ik gedaan heb toen ik tot geloof kwam, ook dat was op een hele bijzondere manier. Dat was in die boot van Joost Kruis, een jongen van Navigators kwam binnen. En die kwam er ook bijna nooit, maar die werd geleid en hij begon me uit te leggen over de 4 geestelijke wetten. Kent u die? God, mens, scheiding vanwege de zonde, Jezus die de brug vormt. En het laatste in dat hele boekje stond, wil je Jezus ook toelaten in je leven? Ik was er helemaal klaar voor. Dus ik nam Jezus, ik was om 8 uur, kwam ik die boot binnen, om 8:10 was ik bekeerd. En een van de eerste dingen die ik bad, heel stuntelig, want bidden moet je leren, van, oh God, nu ik weet dat u bestaat, wil ik er ook helemaal voor gaan. Nou ja, dat gebed hoort hij. Ik weet het nu nog meer dat hij gebeden verhoort dan toen. Maar toen hoorde hij dat gebed ook. En toen wilde ze me een nieuw contract geven. Toen heb ik gezegd, nee, ik doe het niet. Ik ga voor Jezus. Heel simpel. Toen ben ik gestopt. Dus dat is alweer jaren geleden. Mijn ouders begrepen dat natuurlijk niet. En mijn familie en mijn vrienden kennen ze ook niet. Want die denken, die jongen is niet goed. Is niet goed geworden. En is betrokken graag bij insecten. Nou, zo kwam ik op allerlei manieren terecht. Eerst bij In de Ruimte, 8 jaar. En toen nog bij een baptistengemeente gediend. En toen mijn jeugd met de opdracht. En nu alweer 25 jaar betrokken bij Op de Bres van Nederland. Dat is een profetische gebedsbeweging. Die ontstaan is vanuit de NEM in de 60e jaren. En die in de 80 jaar, 81 onafhankelijk is geworden. En dat doen we nu al zo lang om te bidden voor het land. En voor Israël. Want de oorspronkelijke gedachte was deze. Nederland opwekken ten behoeve van Israël. En dat is er nog steeds. Dus daar zijn we mee bezig, al jarenlang. En we hebben eigenlijk 3 doelen. Nederland moet terug naar God. Dat is de doelstelling. En je leven wordt bepaald door de doelen die je stelt. Sommige mensen zeggen, ik heb geen doelen, geef erover aan de Heilige Geest. Nou, dat is mooi, dan heb je een doel. Dat de Heilige Geest dat moet invullen. Maar je mag een vragen om een doel. Nou, ons doel is dat Nederland verandert. En Nederland zal veranderen. Dat is ons geloof. En je weet hoe het werkt. Je bidt. En een van de vruchten van je gebeden is dat je geloof krijgt voor iets. Als ik denk aan al die jaren van gebed voor het land. Dat is nou de grootste vrucht. Dat ik en met mij nog anderen. Die staan in geloof dat dit land van Jezus is. En dat dit land gaat buigen voor Jezus. Natuurlijk weten we dat bij de wederkomst, als hij terugkomt. Maar ik wil nog geloven in een grote beweging van de Heilige Geest voordat hij terugkomt. We hebben gelegen op de Dam met 300 mensen in 2010. Toen was de regering gevallen en de burgemeester was weg. Dus we hebben toen Jezus welkom geheten om Heer te zijn van Nederland. In 2012 van alle provinciehoofdsteden tegelijkertijd bidden een uur lang voor de bekering van dit land. En toen 4 jaar lang verder bidden voor de bekering van dit land. En in 2014 zijn er meer dan 140 plaatsen 1 uur gebeden tegelijk voor de bekering van Nederland. Nou, u weet wat de profetische bediening houdt. Die hebben 2 grote doelen in zich, of eigenschappen. Een profeet moet oproepen tot bekering. Dat is de grote opdracht. Ze werden er allemaal door gedood. Dat is geen populaire bediening. Ik heb nog nooit gezien advertentie, wilt u profeet zijn? De beloning is, u wordt als matelaar gedood. Oké. Maar het tweede vreugdevolle element van een profetische bediening is dat zij vergezichten zien in de toekomst waar God zijn hand op houdt. Waar God bezig is om invulling te geven aan zijn grote, van voor de grondlegging uitgedachte plannen. Dus dat is de vreugde van de profetische bediening. Nou, daarom geloven we ook dat ook dit land gaat buigen voor Jezus. En wat is mijn lijftekst? Ik zal het u lezen vanmorgen. Ik heb het hier staan in Jesaja 45. Als u het opzoekt, mag u het. Maar dit is een van de teksten waar ik gemotiveerd ben om voor dit land, voor Israël en voor de volkeren te bidden. Want we zijn bezig niet alleen in Nederland, ook Israël. Ik kom er al sinds 1982. Maar de God van Israël is ook de God van alle volken. Zijn doel is niet meer en minder dan elke knie die zal buigen voor hem. En de tekst die ik daarvoor wil lezen, dat is Jesaja 45 vers 22. Daar spreekt God tot de volken. Daar staat dit, vers 22 in Jesaja 45. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dit is de God van Israël, hè? Het is heel belangrijk om te weten over welke God spreken wij. Maar goed. Want ik heb gezworen bij mezelf. Hoger kan niet. Waarheid is uit mijn mond gegaan. Dat is de enige die waarachtig spreekt. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dus God heeft gesproken. Heeft het als het ware losgelaten. Heeft gezworen. Wat heeft hij dan gezworen? Wat heeft hij dan gezegd? Dat voor mij, elke Nederlander, elke Israëliet, elke Argentijn, elke Noord-Koreaan zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Dit is Gods visie voor de wereld waarin we leven. En hij is 2000 jaar geleden is hij begonnen met een enorme verlossingstraject. De mooiste woorden die zijn uitgesproken door een persoon op aarde zijn deze. Het is volbracht. Deze woorden zijn zo krachtig. Ze zijn een soort atoombom in de hemelse geweest. Als u het moeilijk hebt, je hebt strijd, moet je uitspreken, het is volbracht. Maar, heel veel mensen zeggen ook als je even zit, Jezus, we gaan nu weer het kerstfeest vieren, het licht van de wereld. Zeg maar er is nog zoveel oorlog. Er is nog zoveel ellende. Er is nog zoveel ziektes. De dood lijkt nog te heersen. Wat is dat? En dit woord, als je dat zegt, alle knieën buigen voor hem. In Nederland is er vandaag een minderheid. Toen ik nog jong was, minder grijs en minder wijs. Er ging in mijn dorp 90% naar de kerk. En dit land, groot gedeelte was christelijk. Christelijk. Ze kwamen onder het woord van God. En als je onder het woord van God komt en de waarheid hoort, dan kan de Heilige Geest je gebeten vormen. En dat gebeurde toen ook. Liegen was liegen. Stelen was stelen. Onreinheid was onreinheid. Tegenwoordig gaat er geloof ik nog 4 of 5% op zondag naar een kerk toe. En hoe is het gesteld met de kennis van het woord van God? En wat gebeurt er dan? Als een volk loskomt van God en in de 60 jaren gebeurt, en dat is, heeft gigantische gevolgen gehad in die jaren van. Als God zich terugtrekt, zijn geest moet wijken, zijn woord moet wijken, dan komen er andere krachten binnen. In de hemelse gewest heb je twee grote partijen. En als deze partij niet kan doorwerken vanwege de zonde, de goddeloosheid, dan gaat deze partij ruimte krijgen om zijn grote daden te doen. Vandaag in de dag zitten we met bolwerken van leugen, onreinheid, een doodscultuur in dit land. Ja toch? Wat zie je, 1,3 miljoen kinderen zijn vermoord in de moederschoot. Dat is moord. Dat kan niet. Het gaat lijnrecht in tegen Gods orde. Nou. En dan zeggen de mensen, waar is dan het heil en de verlossing? De Bijbel spreekt. 2000 jaar geleden begon God met het herstel van de vervallen hut van David ten volle. Dat was het eerst. Hij openbaarde het koninkrijk van God. En het koninkrijk, en dat ziet u ook bij de eerste woorden die Jezus sprak toen hij zijn bediening begon. Bekeert u, want het koninkrijk is gekomen. Het betekent een nieuw gezag. Een nieuwe autoriteit. God stond op en liet zich gelden. Dat was 2000 jaar geleden. En heeft Jezus alles volbracht. De overwinning over de wereld, de overwinning over de zonde, de overwinning over de dood, de overwinning over de overheden en machten. Alles heeft hij overwonnen, eens en voor altijd. En dat kan niet meer veranderd worden. En het hoeft niet nog een keer te gebeuren. Ik zat in de film te kijken van The Passion. Kent u die, The Passion? Verschrikkelijke film om naar te kijken als je een beetje gevoelig bent. Hij werd daar, moest lijden en werd geslagen. En de kroon op zijn hoofd en allerlei grote ellende. En toen sprak God tot mij tijdens die film. Dit is eens en voor altijd. Hoeft niet nog een keer te gebeuren. Maar de gevolgen van zijn volbrachte werk zien wij over de ganse aarde vandaag. Overal in huizen, in levens, in gebieden, in plaatsen zoals deze, is het licht doorgedrongen. Maar een groot gedeelte leeft nog in de duisternis. Dat heeft te maken met Gods plan. 2000 jaar geleden volbracht hij het. Bij zijn wederkomst voltooit hij het. Dan komt hij niet meer in het verborgen als een kind in een krib. Mijn grootste verlangen en uitzien is naar zijn tweede komst. Dat zijn plan volvoerd is. En dan krijg je de voltooiing van wat hij 2000 jaar geleden volbracht heeft. Nou, in dat proces zitten we. In dat spanningsveld tussen toen brak het door en de volle doorbraak, daar zitten we het middenin. En daar speelt Israël, daarom zijn we zo betrokken bij Israël, speelt Israël een cruciale rol. Want God heeft gekozen, en ik kwam daarachter in 1982 toen ik bij een conferentie was van onder andere Lance Lambert, kent u die? De schrijver. We waren met een 120 gebedsleiders in Virginia, in de bergen, in een prachtig oord. En daar kwam voor mij het eerste keer Israël naar voren toe. Ging ze uitleggen over Israël en met bijbelteksten erbij, tientallen bijbelteksten. En dat ging over de terugkeer naar het land wat God beloofd had. Dat was een eeuwigdurende inzetting, u weet het. Dat het land van Israël is en dat God bezig is om al die mensen vanuit die natie terug te brengen naar het land wat hij beloofd had. Als een altoosdurende inzetting voor Israël. En dat werd stuk, Jeruzalem kwam ervoor, alles werd uitgelegd in het licht van het Bijbelse profetie. En ik luisterde naar, ik denk, wat ben ik in terecht gekomen, wat is dit? Vreemd, kende ik niet. En om me heen ook niet. Je hoorde hier en daar er iets over. Dat noem ik altijd de vooruitgeschoven positie. Ook in dit land, het grootste gedeelte ziet Israël nog niet zitten zoals u het ziet. Maar u bent een speerpunt. En vaak zie je als God zijn openbaring geeft, dat hij altijd een profetische beweging daarvoor afgeeft en daarna komt de rest. Omdat ze wel moeten, want alles moet toch in de orde komen zoals God het bedoeld heeft, toch? Of het nou de antichrist is die opkomt, of de globalisering, het komt allemaal op. Staat in de Bijbel. Zelfs het nummer hier, hebben ze al klaar, toch? De antichrist met zijn 666 nummers, staat in de Bijbel. En nu hebben ze technisch al mogelijk dat gebeurd. Nou, dus het moet naar Gods woord toe. Nou, toen werd me duidelijk, God had dus gekozen, niet voor de Chinezen, zelfs niet voor de Nederlanders, hoe kon hij dat doen, maar voor Israël. Als je dat dan voor de eerste keer ziet, dan denk je, wat is dit? Nou, ik ben een beetje pragmatisch aan de ene kant, ik ben romantisch en pragmatisch, maar ik denk, dan moet ik direct naar Israël, dus ik kwam weer terug uit Amerika, direct door naar Israël. Ik wil weten, wat is dat dan? Dus dan moet je door de straten van Jeruzalem. En dan ging je lezen, onder andere uit Amos 9. God gaat weer de steden herbouwen en de bevolking gaat de steden weer volmaken. De overoude puinhopen worden hersteld, de wijngaarden gaan weer bloeien, de boomgaarden weer. En ik liep daar rond en ik dacht, wat? Het is nog waar ook wat die Lens Lambert daar gezegd heeft. Want ik wil het graag zien. Dat is toch wonderlijk, je hoeft vandaag bijna niet meer te geloven. Als je ogen open doet, dan zie je toch. Tig keer ben ik in Israël geweest, waar een keer liepen we op de muren van Jeruzalem met Bad Repko, daar te bidden. Want toen Bad begon, toen hebben we hem ingezegend. In de eerste, ik ken Bad al jaren. En toen waren we aan het praten over de Bijbelse profetie over Israël. En toen kwamen we bij Zacharia 8 uit. En we zaten daar met nog een paar mensen, ook wat uit de kerkelijke kringen, die ook heel verbaasd stonden te kijken. We begonnen te lezen uit Zacharia 8, zal het u even voorlezen. Het woord van de Heer der Heerscharen geschiedde al dus. Zo zegt de Heer der Heerscharen, ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand. In gloeiende ijver ben ik ervoor ontbrand. Dat is wat anders dan ik. Ja, ik ben ook betrokken bij Israël en bij Jeruzalem. God heeft een hart, toch? En die is vol ijver vandaag voor Israël en voor Jeruzalem. Als hij vanuit de hemel kijkt, ziet hij zijn kinderen, de gemeente, als een prioriteit. Dat zou je ook doen als je hier zit en je kinderen zitten hier, ga je lekker eerst op je kinderen. Maar daarmee verbonden is hij met grote ijver voor zijn volk en speciaal voor zijn stad. Ontbrand. Dat heeft te maken met je hart. Het is eerst je hart. Dan je hoofd, dan je mond. God is met grote ijver ontbrand voor Israël. Zo zegt de Heer, ik keer weder tot Sion. Nou, nu mag je halleluja roepen. Halleluja. Geweldig. Goed zo. Nou, dat klonk heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Dat was geweldig. Ik keer weder tot Sion en ik woon binnen Jeruzalem. Ten dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg aan de oostzijde van Jeruzalem. Als hij terugkomt. Staat hier. Jeruzalem zal de stad der trouw en de berg van de Heer der Heerscharen zal de berg ter heiligheid genoemd worden. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Ieder met een stok in de hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Dat is toch fantastisch. Een profetie. Er was zo'n jong echtpaartje, gereformeerd echtpaartje. Hun ogen waren de laatste half uur steeds groter geworden. Want ze hadden de profetie na profetie gehoord over de vervullende werking van God in Israël. En die waren met een vervangingstheologie opgegroeid. Dus die zaten daar te luisteren. En ik zeg, kijk, dit staat dan hier in Zacharia 8. Doe nu je oogjes eens open. Zie je daar die oude mannen daar met die stokje? Ja, er zat een man op het plantje, op de stok. Wie er geweest is, weet het ook wel. En kijk, al die kindertjes daar. Die lopen te spelen, te springen en te huppelen, te springen. Fantastisch, toch? Ik zeg, je hoeft niet meer te geloven. Je kan het gewoon lezen, want God is bezig in deze tijd alles te herstellen. Israël is daar een scharnierpunt in. Hij is daarmee bezig om Israël klaar te maken tot een zegen te zijn voor de alle volken. Want het is eerst de Jood en dan de... Ik heb er niet voor gekozen. God heeft ervoor gekozen. Nou, ze waren helemaal, natuurlijk, houden de boter zoals u dat ook bent. Als je weer openbaring krijgt wat je er van tevoren niet hebt gehad. En ik denk, jongen, jongen, wat is die Bijbel toch actueel? En ik zie nog wat meisjes naar me kijken. Een vrouw van rond tegen de 30 of 25, 30. Zegt, ondanks dit, mag ik vanavond, ze had zo'n tablet bij zich, mag ik vanavond nog wel Boer zoek vrouw zien? Die was zo opgenomen in de hemelse dingen dat ze dacht, nou, Boer zoek vrouw, dat stelt er natuurlijk niks tegenover dit wat je hier ziet. Dat is toch fantastisch? Ja, ik zeg, je mag best Boer zoek vrouw zien, hoor. Dat was even een grapje tussendoor. Maar zo belangrijk. God plan tot vervulling van datgene wat wij allemaal verlangen, loopt via zijn land en volk Israël, dat weet u. Loopt zijn stad, Jeruzalem. Dus strategisch, als je dat ziet, God heeft een politiek programma. En dat is belangrijker dan wat voor politieke programma ook. We bidden voor de overheid, maar er is een andere overheid die er aankomt. Heeft te maken met de wederkomst. Heeft te maken met de vervulling van Jesaja, dat alle volken gaan buigen voor hem. Als ik in Jeruzalem ben, ga ik naar de Kotel. En dan sta ik daar, en dus, u weet het, u er geweest bent door al die geweldige bidders daar. De orthodoxe en de ultra-orthodoxe, u weet goed wat bidden is. Ze kunnen goed bewegen, die mensen zijn in topvorm. Dat kan ook bijna niet anders. En Gods geest sprak tot mij, kniel. Kniel bij de muur. Ik zeg, kniel bij de muur, niemand knielt hier. Dus ik dacht, oh my god, ik ben niet zo'n held. Ik ben wel lang en heb af en toe een grote mond, maar ik ben een heel klein hartje. Ik denk, als ik nu ga knielen, wat gaat er dan gebeuren met me? Maar ja, Gods geest drong mij aan op grond ook van dat woord. Als een profetisch teken, kniel nou daar, op die plek. Ik weet niet of u weet hoe je moet onderhandelen met God. Ik zeg, Heer, ik weet niet wat er gaat gebeuren als ik hier nu kniel, profetisch. Kan ik niet met één knie? Dus ik ben een soort politicus. Ik zeg, kan ik niet met één knie? Ik kan altijd nog snel opstaan als nodig is, weet u wel. Je weet nooit wat ze doen, dacht ik. Dus ik zeg, één knie. Dus ik begon met mijn ene knie zo voor de kotel en knielen en zo. Oh Heer, en toen komt onze vader maar te bidden. Ik denk, nou, als er een steen komt, komt er een steen. Maar er kwam geen steen, dus dan heb die andere knie er ook maar bij. En zo bad ik uit datgene wat bezig is tot vervulling te komen in Israël. Want als je op die kotel staat, dan zie je daar die duiven daar. Hebt u ons gezien? Die duiven boven de bidders. De duif is het beeld van de Heilige Geest. En wat Israël nodig heeft, wat aan de vooravond waarvoor we staan, voor het niet alleen het natuurlijk herstel, maar het geestelijk herstel is bezig. En duiven is het beeld van de Heilige Geest en die moeten een stukje dalen. Die moeten als het ware krachtiger op Israël komen. Een nieuw hart en een nieuwe geest, een gereiniging tot in de bodem van het volk. Dat is nu bezig. Dat is de strijd waarin we nu zitten. Natuurlijk, we bidden dat ze terugkomen verder uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Maar ook dat er een geestelijk herstel zal komen. Als dat gebeurt, dan staan we aan de vooravond van een geweldige explosie van het Koninkrijk van God. Als u bidt voor de vrede van Jeruzalem, dan is dat niet alleen zomaar een gebed, dan is dat een politiek gebed. Want waar wacht de wereld op? De wereld wacht op het zichtbaar worden van Gods vervullend handelen. En waar begint dat? Ten volle in Israël. Dat is de plek waar hij terugkomt. Dat is de plek waar zijn vredesrijk zich gaat openbaren. Ja toch? Ik zie geen andere plek. En daarom begrijpen we ook de intense strijd om Israël. Want als Israël tot vervulling komt, en als de wederkomst plaatsvindt, en dat is de vervulling van al die gebeden voor de vrede van Jeruzalem. Want die is altijd gekoppeld aan de vredevorst. Ik blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem, al is er een totale crisis. Waarom? Omdat God in de wederkomst die gebeden vervult. Want de vrede, de volle, de verhoring komt bij die wederkomst. Dat is zo belangrijk. En we staan aan de vooravond van die wederkomst. Als u de tekenen ziet, en Israël is het grootste teken, dan begrijp je dat de strijd gaat toenemen rond Israël. In de geestelijke wereld is paniek aan deze kant. Want ze weet, als hij terugkomt, wie moet er dan wijken? Wie moet er dan wijken? De overste van deze wereld. Die eeuwenlang de wereld in zijn greep heeft gehad. Die eeuwenlang zijn werk heeft getoond. Zonde, ziekte, dood. Ik ben daar tegen. Onrecht ben ik tegen. Ik wil gerechtigheid. Ik wil leven. Ik wil vrede. Ik wil harmonie. God ook. En wanneer komt dat? Als hij terugkomt. En daarom is die strijd om Israël zo heftig. Daarom verblindt Satan zoveel mensen, omdat ze hun ogen maar niet richten op de plek waar het heil geweest is, maar ook zal komen. Als ik de duivel zeg, precies hetzelfde. Zorgen dat ze het niet begrijpen. Andere denkbeelden binnenbrengen. Het profetische woord uitschakelen. Ze doden niet voor niks de profeet. Precies zo. Vandaag aan de dag, de profeten worden vaak niet erkend. Het profetische woord niet serieus genomen, met gevolg verblinding in het lichaam van Christus. Verblinding in de politieke wereld. Want je negeert Gods orde en Gods plan. Mijn volk gaat door gebrek aan kennis verloren. Dus daarom bidden we voor Israël. Als Israël op haar plaats staat, Deuteronomium zegt het ook, zij is niet geroepen voor de staat, maar voor de kop. Vooraan. Het is zo geweldig, want je ziet de tekenen van het toekomstige rijk van God, zie je al door middel van Israël. De Nobelprijswinnaars, de technische ontwikkelingen, ze reiken uit als er een ramp heeft plaatsgevonden. Ze zijn al bezig om de volkeren te zegenen, dat is hun bestemming. En de grootste zegen komt nog als hij terugkomt. Al die profetische invullingen zijn bezig. En u en ik bidden dat dat verder mag doorgaan, want wij bidden dat het koninkrijk van God zal komen. Er zijn drie doelen in onze gebeden die je over Israël uit kunt bidden. Dat zijn naam wordt geheiligd, dat zijn koninkrijk komen en dat zijn wil zal geschieden gelijk in de hemel ook op deze aarde. Dat is nu in vervulling en dat loopt via Israël. En daar moeten we naartoe richten, ook in onze gebeden. Zijn naam moet worden verhoogd. Ik ben zo blij met al die voetbalstadions die ze aan het bouwen zijn. Nu weer in Barcelona willen ze een voetbalstadion voor 100.000 mensen hebben. En dan stel ik me dat soms eens voor, als ik fantaseer over de wederkomst van Jezus, dat als hij straks terugkomt, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal daar zijn intrek nemen, dat hij regelmatig naar die voetbalstadions gaat en die honderdduizenden mensen, die zien hem komen en dan zal er één grote ganse aanbidding zijn voor hem. Ik merk niet dat u enthousiast wordt. Ik word hier enthousiast over. Dat is toch fantastisch? Dan wordt hij geloofd. Nu hebben ze eigen volksliederen, die voetbalsport. Ik ben nog steeds een beetje verbonden ermee. Maar als je dat ziet, als die wedstrijden er zijn, dan zijn ze allemaal zo aan het doen. Dan hebben ze hun eigen liederen. De aanbidding en de glorie en de eer zijn voor die 12, 24 heiligen op dat voetbalveld. Dan niet meer. Als hij terugkomt, zijn al die stadions vervuld. Ook hier in Den Haag. Met lofprijzende mensen. Psalm 66 zegt, de ganse aarde gaat hem aanbidden. Zult u zich voorstellen? Daar werken we naartoe. In die overgang zitten we. Het profetische woord komt tot vervulling. Er zijn dingen duidelijk die je in de Bijbel terugvindt, die zijn gebeurd. Israël, daar kun je niet om. Dat kun je aanwijzen. En wetenschap zegt, je moet wel met feiten komen, anders is het niet waar. Nou, is het een feit dat God Israël heeft teruggebracht? Is het een feit dat het in tientallen profetieën staat? Het land, wat hij beloofd had als een altoosdurende inzet, is dat nu weer in de handen van Israël? Ja, 1967, Lucas 21, vers 24, staat ook dat als de tijd van de heidenen voorbij zijn, dan zal het de stad weer in de handen van Israël vallen. Is dat gebeurd? 1967. Dus al die feiten kun je aanwijzen. En vandaag gebeurt het. Is dat in werking? En er zijn dingen die tot vervulling aan het komen zijn. En er zijn nog dingen die nog niet duidelijk zijn. Nou, je hebt de feiten, je hebt de beweging en dingen die komen eraan. De openbaring zal steeds helderder zijn. Neem de globalisering. De duivel zal nog een aanval doen via de antichrist om die wederkomst tegen te houden. Dat is in de eindtijd. Het wordt geen prettige tijd in de komende 10, 20 jaar in de wereld. Dat zegt de Bijbel ook niet. De verdrukkingen nemen toe. Naarmate Jezus komt, ik vergelijk het altijd zo. Kijk, als hij hier zit, in de troon van God. En wanneer hij komt, dat gaat de Vader bepalen. Een deel wat Jezus doet, is naar zijn biddende rol. Hij wacht. Waar wacht hij op? Hij wacht tot de vijanden onder zijn voeten zijn. En hij wacht op het seintje van zijn Vader. Dan hoort hij op een gegeven moment de vader tegen de zoon: het is tijd, go. Zoals hij ook weer heen gegaan, in Handeling 1. Keert hij ook op dezelfde wijze weer terug. Hij wacht op het moment dat het woord is vervuld en dan komt de zoon terug. Tot die tijd heb je hevige strijd. Hij zit op de troon en elke dag, als ik vanavond om 10:30 weer naar bed ga, zal waarschijnlijk 10:45 worden, maakt niet uit, maar in ieder geval, elke dag is zijn wederkomst weer een stukje dichter bijgekomen en de vervulling van Jesaja 25 is in volle gang dat elke knie zich gaat buigen voor hem. En elke tong gaat belijden dat Jezus Heer is, Yeshua Heer is. Noem ze alle twee maar. Wat gebeurt er met datgene wat hier tussen zit? Wat zit hier tussen? De druk wordt groter. De overste van deze wereld is in paniek. Als u nu in het rijk der duisternis kijkt, zijn ze in paniek. Want ze voelen de hete adem van Yeshua. Hij is komende. Als iemand in paniek is, gaat hij gekke dingen doen. Hele rare dingen kun je dan doen. Dan wordt hij opgejaagd. De tweede wat hieronder zit, zijn de onrechtvaardige mensen die Jezus niet kennen. Die komen ook onder druk. En een van de symptomen die we zullen meemaken, dat staat ook in de eindtijdprofetie, is dat velen bezwijmen van angst. En de angst is groeiende. Naarmate de goddeloosheid toeneemt, neemt de angst toe. Want het rijk van de duisternis kent geen vrede. Het rijk van de duisternis kent alleen maar angst. En dood. En haat. En leugen. Kijk om je heen. Al die symptomen zie je al groeiende om je heen. Dat zijn stuiptrekkingen uit het rijk der duisternis. En waar concentreren deze machten zich het meest op? Die concentreren zich het meest op de stad en op het land waar het moet gaan gebeuren. Jeruzalem, Israël. De crisis zal daar het hevigst zijn. Waarom? Omdat hij al zijn troepen zal inzetten om die wederkomst te Want als hij terugkomt, dan is de tijd van de overste van deze wereld over. Simpel toch? Vandaar de paniek. Crisis betekent in het Grieks, laat ik even interessant doen, want hij heeft ook Grieks gegeven. Als het niet klopt, hoor ik het zo wel. Dat betekent oordeel. Klopt dat? Ja. Hij zegt het, dus hij zegt dat is goed. Gert-Jan, fantastisch. Het is oordeel. Het is de tijd van oordeel. Tijd van crisis. We hebben in 2008 crisis meegemaakt, toch? Dat is trouwens mede door ons gebeurd. Ik was in New York een aantal keren, verschillende dingen gedaan. Daar hebben we gebeden vanaf 2000 tegen de geest van geldzucht. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. En het houdt mensen af van het eeuwig leven. En een van de centrale punten waar dat wordt geregeld is Wall Street. Dus wij zijn toen naar Wall Street gegaan en zijn door al die dingen heen gelopen en gebeden tegen de geest van geldzucht. De Amerikanen hadden het al eerder gedaan, doen nog trouwens, tegen de geest van geldzucht. Nou, wat gebeurde in 2008? Toen stortte de markt in. Dus u zich afvraagt, waardoor kwam het dat de markten zijn ingestort? I'm guilty. De gebeden doen twee dingen. De gebeden breken dingen af die niet uit God zijn. En de gebeden wekken dingen op die uit de geest van God zijn. Dat is geen middenweg. Dus de crisis neemt toe. Ook op dat vlak. En dat gaat zich verhevigen. De strijd in het Midden-Oosten is net pas begonnen. Maar het mondt uit op een grandioze overwinning. Dat is de hoop die we hebben. En als je het profetisch niet ziet, en je bent verblind voor het profetische woord, dan denk je, wat voor hoop heb ik dan in de toekomst? Jezus leed, was in de verdrukking, was in de moeite. En wat was mede zijn motivatie om door te gaan tot het einde toe? Tot en met het moment dat hij zich aan het kruis liet slaan. Hebreeën 12 zegt, om de vreugde die... Wij, volk van God, groeien in een profetische, vervullende uitzien naar de wederkomst van Jezus, te midden van alle crisissen, alle uitspatting uit het rijk der duisternis, hoe hevig ook, we hebben de vreugde die voor ons ligt. En dat is wat Gods geest vandaag implanteert in zijn gemeente. Als je dit niet hebt, sta staat ook in de eindtijdreden. Velen zullen ten val komen. Ik mag vragen, hoe kan dat nou? Je hebt Jezus toegelaten in je leven, je zonden zijn vergeven, je hebt de beste morele wetten van liefhebben van elkaar en eerlijk zijn en al die geweldige dingen. Dat is toch ongelooflijk dat niet heel Nederland nu buigt voor Jezus. Als ik u die rijkdom aanbied van eeuwig leven, vergeving van zonden, de beste principes die er maar zijn, en een geweldige toekomst. Wie wil dat niet? Dat is ons ook, het evangelie, het is gewoon blijde boodschap. Dat kun je allemaal zo ontvangen. Om niet. En zegt, nee, ik hoef niet. Nee, ik ga mijn eigen weg wel. Dat is toch dom? Ik snap wat er door het komt. De duivel verblindt de mensen. Maar het is toch een fantastische boodschap die we hebben. Die we kunnen uitdelen. Nou, die boodschap die mensen hebben ontvangen. Snap u nu hoe het mogelijk is dat ze in de eindtijd, als de druk zo toeneemt, toch hun geloof verliezen? Want velen zullen ten val komen, zegt de Bijbel. Ik denk dat het hiermee te maken heeft. Ik ben bang voor dat gedeelte van het lichaam van Christus wat geen visie krijgt op het profetische woord van Israël en Jeruzalem. Dan neem je een stuk van de openbaring weg. En persoonlijk geloof ik dat je het hart weghaalt. Jeruzalem is het hart. Vanuit het hemels Jeruzalem naar het aards Jeruzalem. En als je dat niet toelaat en als je niet ziet, dan denk je, wat gebeurt er in die wereld? Waar is God? Ze zullen zelfs boos tegenover God worden. God, waarom doe je er niks aan? Terwijl de Bijbel duidelijk is over wat er gaande is in de eindtijd. Maar als het profetische woord niet wordt toegelaten, dan ben je als een dwalende, toch? Uw woord is als een lamp voor je voet en een licht op je pad. Als je het dus niet ziet, dan voel je onmachtig. Dan ben je verblind. En op een gegeven moment zie je dat het geloof, wat misschien eerst heel krachtig was, steeds verder afzakt. Ja, is het allemaal wel zo? Moest kijken om je heen. Is er nog, waar is God dan in dit alles? Ik ben voor deze uitspraak, God is liefde. U ook? Maar zijn liefde uit zich ook via zijn oordeel tegen het kwaad. En als je dat gedeelte niet ziet en je ziet Gods liefde alleen maar in het licht dat hij lief doet en goede dingen, waar heel veel mensen in leven. En als je pasgeboren gelovige bent, is dat normaal. Als je een tijdje op pad bent, moet je toch zien dat er meer kanten zijn. Zijn liefde is zo zuiver, is zo mooi, is zo heerlijk. Er is geen enkele duisternis die zich daarmee kan vermengen. Dus als je dat dus niet ziet, en dan begrijp je God niet meer. Dan begrijp je het woord niet meer en dan val je af. Daarom moeten we ons voeden. Daarom is dit zo belangrijk wat jullie doen hier. Dit is zo voeden met het profetische woord, vooral gericht op de openbaring die gaat komen. Eerst in Israël. En dan naar de heidenen. En we zien de profetische tekenen. We zien de intense geestelijke oorlog rond die stad en rond dit land. Dat gaat hevig worden. Maar het gaat uitmonden in een glorieus moment dat hij terugkomt. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En er komt een echte nieuwe wereld worden. Niet onder de leiding van de antichrist. De antichrist zal de laatste incarnatie zijn van de macht van de duivel. Als een verleider, een manipulator en een geweldenaar. Ik ga er nu niet op in, maar ik kom zoveel dingen die je zegt, echt een antichrist. En velen zullen ervan, hij is de verlosser, hij is de verlosser, hij is God. Dat wil hij ook. En als je geen profetisch inzicht hebt en de vreugde die voor je ligt, dan loop je in de val. Ik wil niet in de val lopen, u toch ook niet? Ik wil me dicht bij Jezus houden, het laatste. Wat doen we in de eindtijd, als we deze dingen zien gebeuren? We zijn bemoedigd door de tekenen van God vandaag, toch? Met Israël en Jeruzalem in het centrum. Dat is toch fantastisch? Zoals dat echtpaartje op een gegeven moment realiseert. Je hoeft bijna niet meer te geloven, want je ziet het toch? En waarom laat God al die Israëli's terugkeren uit al die natieën? Dat is natuurlijk in Ezekiel 36. Opdat de volken zullen weten dat er een God is. Als God zegt, als je dan niet gelooft wat ik gedaan heb door het evangelie, doe je ogen dan open en ziet dan wat er gebeurt. Let dan op mijn werken. Dat is waarom je terugbrengt. Israël is toch een wonder. En het teken Gods. En dat wordt alleen maar heviger in positieve zin. Israël gaat komen. Ze gaan de geest van genade en gebed ervaren als nooit tevoren. Juist door de druk heen. Iemand kwam naar me toe en die zegt, oh joh, Kees jongen, die Palestijnen zijn een zegen voor Israël. Huh? Een zegen voor Israël? Vind ze verschrikkelijk. Ik zal u niet mijn gevoelens beschrijven als ik dat, wat ik vanmorgen ook hoorde. Vind ik vreselijk. Al dat gemanipuleerd, dat leugenachtig, dat onrecht. Kunt u het ook niet verdragen? Ik niet. Maar, ik zeg, hoe bedoel je dat dan? Want je moet altijd beleefd blijven, hè, als mensen een vraag stellen. Dat is geen domme vraag. Nou, kijk, zij brengen druk in Israël. Nou, er zijn verschillende manieren die God bereid heeft voor ons om ons naar hem toe te trekken. Dat is met u en mij ook zo. God brengt het evangelie, zegt, kom, allen die vermoeid en belast zijn. Hij staat met zijn uitgestrekte armen. Zoals ik u net zei, geweldige boodschap. Liefde, aandacht, veiligheid, vertrouwen, rijkdom. Nou, wie is er op tegen? Dat is de evangelie, toch? Dat is zijn liefde. En de mens, als je dus niet wil luisteren. Als ik u alles wil geven en u zegt, nee, ik wil het niet. Dan denk ik, nou ja, je wil het niet. Dan zoek je het ook zelf maar. God niet. God wil die wereld terug. Dat is zijn visie. Hij zal alles doen zoals hij Israëls trouw, zijn trouw heeft betoond aan Israël. Doet hij dat ook met de volk. Hij blijft komen. In de eindtijd zullen er ook nog heel veel mensen tot geloof komen. Waarom? Door de druk. Als je dan niet wilt luisteren, dat zie je ook door de Bijbelse profetieën, dan stuurt God profeten en roept ze op tot, kom nou, bekeer je nou. En hij brengt ze in de tucht. Ze nog niet luisteren. Zoals u dat doet met uw kinderen en ik met mijn kinderen, als ze niet willen luisteren vroeger. Dan heb ik ze wel eens getuchtigd. Daar waren ze heel blij mee, achteraf. Getuchtigd, aanpakken. Waarom doe je dat? Omdat je boos bent, omdat ze niet doen wat jij zegt. Nee, uit liefde. En dan zie je ook het oor, als ze nog niet willen luisteren, dan kom je in een crisis. Dan moet je zien dat, dat komt, en dan zie je door de Bijbel heen dat het oordeel komt. Dan komt er een crisis. Als je kind niet wil luisteren en hij blijft niet luisteren, dan komt er een crisis, een gezinscrisis. Zo is het ook wereldwijd. En in de crisis dan is er een worsteling om eruit te komen en God laat crisissen toe. Hij zegt het ook in Hosea, mijn oordelen zijn een doorbrekend licht. Als je dan niet wil luisteren, dan moet je het maar. Dat gebeurt vandaag ook. Veel mensen komen net zoals die verloren zoon tot bezinning door de druk in hun leven. Want de Bijbel zegt, niemand is er die God ernstig zoekt. Dus ziet u wat God moet doen? Hij moet komen met zijn liefde en als hij toch niet gehoor wil geven en maar weerstand blijven bieden tegen dat geweldige evangelie, dan moet hij dingen toelaten in mijn leven. Omdat hij dan toch het goede kan geven, omdat ik kan zeggen, God, wees mij genadig in de crisis. De geest van gebed en genade heb ik nodig, want ik kan het niet meer. Heeft u dat meegemaakt in uw leven? We kennen ons eigen hart toch? Vaak willen we helemaal niet luisteren naar God. Is er een weerbarstigheid? We kunnen wel zeggen, is al luisteren niet, maar wij doen het ook niet. Er moet er geschud worden. En als God gaat schudden, in een crisis brengt. Ik stond in een van die tochten, van die gebedstochten, ik heb op veel plekken gebeden, van China tot en met Kaapstad en Reykjavik, waar allemaal niet. We gaan ook naar alle hoofdsteden van de wereld toe. We zijn er nu aan de 78ste. Ik moet er nog 111. En ik ben nog zo jong, gelukkig. Na een van die gebedstochten stond ik op die Twin Towers in 2000. Ik weet u nog de Twin Towers, een van 214 hoog en ander van 217 hoog. Toen stond ik op die Twin Towers te bidden voor de volkeren. Nou, God gaat met ons mee, zelfs op de Twin Tower was hij aanwezig.
En toen gaf hij het woord uit, tot slot hoor, want we gaan door de 3 uur geloof ik. Jack? Nee. 3:30, oké. Okay. Hebreeën 12, tot slot nog even. Hebreeën 12, er stond op die twin towers te bidden. En dan staat dit. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. God niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als we ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Hij spreekt dus tussen mensen die afvallen. Doe dat nou niet. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft hij een belofte gegeven. Zeg, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op de verandering der wankelende dingen als iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is. Boven de twin towers. Laten we derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied in ontzag, want onze God is een verterend vuur. Er staat nog een grappig moment ook boven die twin towers, want ik had zo'n telefoontje bij me. En ik ben getrouwd met een boerendochter uit Oldenbroek. Ik kom uit het westen, zei ik hem. Toen ik de eerste keer daar binnenkwam, kon ik niet eens het dialect verstaan. Ik versta ze nog niet trouwens, maar goed. Dus ik zeg tegen John, die was mijn collega, maak even je telefoontje. Ja John, ik geef mijn vrouw bellen, want we zijn hier aan het binnen boven de twin towers. Dus eventjes, als man heb je altijd de neiging om een beetje manshow gedrag te vertonen. En vooral naar je vrouw toe. En dan zeg je, oké, je zit op de twin towers. Flauwekul. Maar goed, ik bel op, ik zeg, vrouw. Lieve schat, ik sta op de twin towers te bidden voor alle volkeren. Goed, hè? Mijn vrouw antwoordt als volgt. Kees, mooi, maar de stofzuiger is kapot. Ik vloog direct 214 meter weer naar beneden. Ik was weer met beide beentjes op de grond. Dat is toch fantastisch om zo'n vrouw te hebben die je weer naar beneden trekt. Ik bedoel, doe ze niet hoor. Ze bemoedigt, maar ze houdt me wel in balans. Ja. Nog één keer laat hij de hemel en de aarde beven. Omdat blijft wat onwankelbaar is. God schudt de aarde, ook letterlijk. Jesaja zegt als een nachthut. Nou, als er hier geschud wordt, wat is dan jouw onwankelbaar anker? Waar hou je je dan nog aan vast? Ik hou me vast aan het hemels koninkrijk. Het is toch heel opmerkelijk dat je een jaar later zag ik die twin towers naar beneden gaan. Wankel. Het waren symbolen van, kijk, economische macht. Boom. Ik kon niet geloven. Zulke gigantische torens. Ik ben er in 2005 weer terug geweest om met mijn eigen ogen te zien of het echt zo was. Het was echt zo. Het waren niet meer. Maar dat is het voorrecht van ons gelovigen. Wij zijn verankerd in de God van Abraham, Isaac, Jacob, de God van Israël. En die God, die willen we blijven dienen. En we willen niet afvallen in de eindtijd. We willen de vreugde die voor ons ligt. Daarvoor geven we, daarvoor strijden we. En ik zeg tegenwoordig tegen de mensen, ik geef je 3 dingen mee. Wat Churchill ook deed tijdens de strijd rond Engeland. Bloed, zweet en tranen. Dat zal ons niet bespaard blijven. Maar de vreugde is als de verlossing doorbreekt, ja toch? En dan kijkt u als Jezus terugkomt. Zegt, oh, Heer, wat heeft u geweldig gedaan. U bent grandioos, grandioos. U heeft een doorbraak gegeven. De machten zijn gebroken. U heeft het gebed verhoord. De boze is overwonnen. Zegt de Heer, ja, dankjewel. Ik ontvang het. Maar dan komt hij op een gegeven moment naar je toe. En hij zegt, ja, maar jij hebt ook meegeholpen. En dan denk je, heb ik meegeholpen? Ja. Met uw gebeden, met je gaven, met je betrokkenheid. Want hij wil het namelijk samen met ons doen. Wij een klein stukje. Hij het grote geheel. Dat is toch mooi? Wat een vreugde is dat niet. We hebben het samen gedaan. En dan komt de voltooiing. En dan krijgen we eindelijk datgene wat ze bij de Verenigde Naties allemaal zoeken. Vrede, gerechtigheid, geen oorlog meer. Want dat zegt Jesaja 2. Ze zullen de oorlog niet meer leren. Is dat niet geweldig? Een oorlogsvrije wereld. Maar dan moeten ze wel allemaal even naar Jeruzalem. Daar wordt het geleerd. Hoe je het niet meer moet doen. Laten we bidden. Vader, dank u dat u bezig bent om uw woord te vervullen. Het is zo, ja, gedetailleerd dat we de dingen zien ontwikkelen. De wereld moet zich voegen in uw wegen. En uiteindelijk erkennen wat u al van voor de grondlegging der wereld in uw gedachten had. Uw visie is dat de wereld u zal aanbidden. En dat gaat geschieden. Uw visie is dat de boze zal verdwijnen. En dat gaat geschieden. Uw visie is dat er gerechtigheid zal heersen. En het gaat geschieden. Uw visie is dat u de aarde wilt vervullen met de kennis van uw heerlijkheid. En het gaat geschieden. En niemand kan dit stoppen. Zoals Jesaja ook zegt, de profeet, het werk van God is niet te stoppen als we in de geest van Jezus bezig zijn. We prijzen u voor die visie, voor die toekomst, voor die hoop die wij mee mogen dragen. En al die mensen die geen hoop en geen toekomst hebben mogen delen. Er is toekomst. Kijk naar Israël en de koning van Israël die is komende. In Jezus' naam. Amen.